Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen, gemeente, met Psalm 38, het eerste vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. En wat volgt in Psalm 38, vers 1? Vanavond belijden wij het geloof en we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 38, vers 2. Want uw pijlen doen mij dragen, bittere plagen, zij doorgrieven vlees en benen. Dan mag u zeker denken aan ziek zijn, hè? Ziekte. Daar gaan we het in de preek ook over hebben. Maar u mag ook denken aan de Heer Jezus, wiens naam wij belijden straks, dat hij geleden heeft en ook gestorven is. En opgestaan. Psalm 38, vers 2 zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Wij willen nu de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. En we bidden ook om zijn zegen voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag. Zullen we samen bidden. Heere, voor de tweede keer op deze dag van u mogen we samen zijn als gemeente. En dan heeft u ons vanmorgen al zoveel gegeven. Maar u wilt nog meer geven. U wilt opnieuw tot ons spreken door uw woord. En wat hebben we dan nodig, Heere? Onderwijs. Want wij hebben zo allemaal onze gedachten. Maar onze gedachten zijn anders dan uw gedachten. En u hebt uw gedachten gelukkig geopenbaard in uw woord. En heeft u ook een uitlegger gegeven, ook weer deze avond, uw dienaar, om het woord te vertolken. Om het uit te leggen, om het toe te passen. Omdat het woord ook kracht doet in ons aller hart en leven. En Heere, wat is dat ook nodig als wij denken aan al die prikkels die we de hele week krijgen. Er komt zoveel op ons af en er is zoveel wat niet is naar uw woord. Maar we zien het wel en we horen het wel op de werkvloer, de jongeren op school. En Heere, dat weet u. En dan wilt u ons in het rechte spoor leiden. Laat dan uw stem, uw woord, het eerste en het laatste woord hebben in ons leven. En dat we daar telkens weer terechtkomen. Heere, wij zijn dwaalziek. We moeten het u belijden en geef dat het niet alleen een lippenbelijdenis is, maar dat we het menen, dat het hartentaal is. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat soms onbedacht zijn herder weer kwijt is. Maar dat dan ook ons gebed zal zijn. Ai, zoek uw knecht. Zoek uw dienares. Schoon hij en zij uw wetten schond. Want we volharden naar uw geboden te horen. Heere, zegen dan uw woord voor uw kinderen. Leid hen verder. Maar ook voor hen die misschien hier zijn of verbonden zijn thuis, maar u niet kennen. Die Christus niet tot hun deel hebben, niet geborgen zijn in hem. Breng hen erbij. Door uw woord en geest. Dat kunnen wij mensen niet geven aan elkaar. Maar dat hoeft ook niet. Want u hebt het beloofd. U doet het. En we doen een beroep, een dringend beroep. Op u, Heere. Op uw hart. Dat brandt van liefde. Ontferming voor verloren zondaren die niets hebben verdiend. Geen boterham. We hebben het leven niet verdiend. Maar u schenkt het ons. O, geef dan meer. Geef het leven in Christus. Hem te kennen. Dat is toch het leven. We gaan zo de rijen door. En raak ons allen aan. En mogen we straks verwonderd naar huis gaan. Aangeraakt door uw geest. En dat we zo dan ook weer de werkweek in kunnen gaan. En dat deze dag de toon mag zetten. Deze week, Heere, we bidden, geeft u kracht in alle omstandigheden van het leven waarin we ons bevinden. Er kan zoveel blijdschap zijn, er kan ook veel zorg zijn. We bidden u voor elkaar. Stel ons ook tot een zegen op de plek waar u ons roept. De moeders in de gezinnen, maar ook als er buitenshuis allerlei taken zijn en gedaan worden. Denken we ook aan degenen die een bijzondere taak hebben in het midden van de gemeente. Wilt u ook daarin helpen, kerkenraad, geeft u wat nodig is om de bezoeken af te leggen. Geef een woord ter rechte tijd te spreken en leer telkens weer luisteren. Luisteren naar de ander, luisteren naar u daarbovenal. Bidden u voor de kerkvoogdij, wilt u ook aan de broeders kerkvoogd alles schenken wat nodig is. Geef inzicht, wijsheid, moed en krachten. Gedenk aan ons kosters echtpaar. In alle taken, de hulpkosten. Degene die ook collecteren. Degene die de live-uitzending verzorgen. De organisten. Heren, we bidden voor hen allen. Geef donderdagavond uw zegen. Als er een kerkenraadsvergadering zal zijn, wees dan in het midden. En betoon dat u leeft en dat u ons gebruikt, opdat deze uw gemeente gebouwd zal worden. Heren, mogen we dat als kerkenraad telkens weer beseffen. Dat de gemeente niet van ons is, maar van u, de verkiezende Vader, de Zoon die alles heeft volbracht en de Heilige Geest. Want de gemeente is toch de woonplaats en de werkplaats van uw Geest. En dat dat besef ons ook klein zal maken en zal helpen om de goede beslissingen te nemen. Heren, zo bidden wij voor deze wereld. We bidden voor Israël, uw volk. U weet ook alle zorgen die er zijn om Israël. U weet ook van het antisemitisme, waar we toch telkens weer van horen en lezen. Wat is dat aangrijpend. We bidden u, Heren, dat het anders zal worden. Dat er rust en vrede is voor de Joden. Op deze wereld. Met dat we bidden, beseffen we dat de strijd tussen de machten voort zal blijven duren totdat u, Heer Jezus, terugkomt. En laat het dan zijn dat de Joden Jezus de Messias zullen kennen. En dat hebt u toch ook beloofd. Laat zo wereldwijd uw koninkrijk komen en wees met onze broeders en zusters die het bijzonder moeilijk hebben omdat ze gemarteld worden omwille van het geloof of omdat ze geen baan kunnen krijgen omdat ze geloven in de Heer Jezus. Misschien zijn ze wel eenzaam omdat ze leven te midden van allerlei mensen die een andere religie aanhangen. Misschien wel stil gelovig tussen de moslims. Heren, u kent al de uwe. Wat een troost. Zo lezen we toch in het woord. U kent degene die de uwe zijn. Maar schenk hen dan ook wat nodig is. En mogen ze trouw volharden in het geloof waar u hen gebracht hebt. Gedenk aan al degenen die een bijzondere taak hebben in uw koninkrijk als zendeling, als evangelist. En heren, dan is dat ten diepste toch een taak van ons allen. Om als een profeetje uw naam te belijden. Maar het komt er zo weinig van. Wilt u het ons leren? Dat we niet meer kunnen zwijgen. Omdat we aangedreven worden door uw geest. En zoveel liefde in ons hart ontvangen voor onze onbekeerde medemens. Heere, open dan onze lippen. En stel ons eenvoudig getuigenis tot een zegen. En laat dan heel ons leven een getuigenis zijn. Want als het bij woorden alleen blijft. Dan zal iedereen om ons heen erop afknappen. Maar juist het voorbeeld, dat trekt. Wilt u het werken, Heren? En laat het zo zijn dat er nog mannen en vrouwen, jongens en meisjes uit Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht getrokken worden. Mensen die u niet kennen, die niet gewend zijn naar de kerk te gaan. Maar dat ze ook zullen komen en zich bij ons zullen voegen. Zoals we lezen in het boek Handelingen, dat u dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werden. O God, uw arm is niet verkort. U bent dezelfde. Wij hopen op u. Gedenk zo aan een ieder in het werk dat u ons op de schouders hebt gelegd. Mensen in het onderwijs, ook vanuit onze gemeente. Velen ook werkzaam in de zorg. Heere, mogen we op de plek waar u roept getrouw zijn en tot een zegen zijn. Zo leggen we alles in uw handen. Schenk wat nodig is in deze dienst. Wees met hen thuis verbonden en maak alles goed met uw troostrijke aanwezigheid. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij openen Gods woord in het boek van de Psalmen. En daarvan lezen we de 38e psalm. We lezen psalm 38. Psalm 38, daar luidt het woord van God tot ons als volgt. Een psalm van David om te doen gedenken. O Heere, straf mij niet in uw grote toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid, want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij neergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde, want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Mijn ettenbuilen stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer neergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart, want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plaag. En er is niets geheels in mijn vlees, ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft me verlaten en het licht mijner ogen, ook zij zelf zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plaag en mijn nabestaanden staan van verre. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken. En die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen en ze overdenken de ganse dag listen. Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet. En als een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen tegenredenen zijn. Want op u, Heere, Jahwe, hoop ik, gij zult verhoren, Heere mijn God. Want ik zei dat zij zich toch over mij niet verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden ze zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn levend, worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet. O Heere, mijn God, wees niet ver van mij. Haast u tot mijn hulp. Heere, mijn heil. Een heil, gemeente, dat weet u, hè. En dat weten jullie ook wel, toch, jongens en meisjes, wat heil is of niet. Heil, dat betekent verlossing. David zegt, Heere, u bent mijn verlossing. U verlost mij. Dan gaan we nu naar de catechismus. Aan de orde is vraag en antwoord 10. Vraag en antwoord 10 van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd in vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Ons antwoord luidt, nee, hij, geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk, dat betekent verschrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Tot zover. Voordat wij het onderwijs vanuit de catechismus zullen ontvangen, gaan wij zingen opnieuw uit Psalm 38, nu vers 3, 4, 6 en ook 9. En dan heb ik u alleen de collecte af te kondigen. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u uw gave digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gave. En hij geve u een milddadig hart. Laten we zingen op Psalm 38, vers 3, 4, 6 en 9. U zult volgende week wel weer moeten wennen, gemeente, als Beleven en Welzijn ik weer zal staan, zat ik te denken. Het went ook wel, ja. Zo ging dat dus vroeger. Ja. Goed, vanavond gaat het over een onderwerp, dat is toch wel heel serieus, jongens en meisjes, want het gaat over straf. Straf is niet leuk, hè? Ik weet niet of jij wel eens straf krijgt thuis. Dat je even naar de gang moet of zo. Of op school. Dat je even moet blijven. Omdat de juf nog wat met je wil bespreken. Dat is niet leuk. Straf. Weet je dat God ons ook moet straffen? En daar gaat het vanavond over. Dat wij allemaal, niet alleen jullie, jongens en meisjes, maar wij allemaal, ook ik, wij hebben straf verdiend. Vanwege onze zonde. Dat is dus ernstig, hè? En die straf, die kan God al in dit leven geven. Als het gaat over die straf, dan denken wij, denk ik, eerder aan de straf na dit leven. In de hel. Maar daar wil ik het vanavond niet over hebben. Bij Leven en Welzijn komt dat de volgende keer. De eeuwige straf, noemt de catechismus dat. Maar nu zullen we het hebben over de tijdelijke straf. Een thema van de preek is de gevolgen van de zonde. De gevolgen van de zonde. Dan letten we eerst op Gods toorn. Ten tweede Gods straf in het Oude Testament. En in de derde plaats Gods straf in het Nieuwe Testament. Dus de gevolgen van de zonde. Eerst Gods toorn. Dan Gods straf in het Oude Testament. En vervolgens Gods straf in het Nieuwe Testament. Eerst dus Gods toorn. Ja, gemeente, het is in de catechismus heel duidelijk verwoord, hè, dat wij allemaal zondaren zijn. En dat dat niet aan God ligt, ook dat. We zijn gevallen, maar dat komt niet door de Heere, dat ligt aan ons. Het is moedwillige ongehoorzaamheid. En dat roept dan weer die vervolgvraag op, hè. U weet het inmiddels, die catechismus is heel logisch opgebouwd. De ene vraag volgt logisch op de voorgaande. Zo is het ook bij 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Als het dan zo is, hè, dat wij ongehoorzame mensen zijn. En dat wij gevallen mensen zijn. En dat het niet aan God ligt, maar aan ons ligt. Zal God dat dan ongestraft laten? Dat is de vraag. En dat is op zich geen vreemde vraag, toch? Dat is een hele logische vraag, lijkt mij. Of je moet een heel lievig, zoetig beeld hebben van God. Als je denkt dat Gods liefde betekent dat hij alles wel best vindt, dan is het wel een rare vraag, hè? Wil God dat dan ongestraft laten? Ja, maar natuurlijk, want God is liefde. Maar als dat betekent, gemeente, het feit dat God liefde is, als dat betekent dat hij alles maar laat gebeuren, wat voor God hebben we dan? Een God die, en schrikt niet van de concretiseringen die ik nu maak, de dingen die ik benoem. Een God die het goed vindt en het zomaar laat gebeuren dat er kinderen worden vermoord. Dat er vrouwen worden verkracht. Een God die de daders niet straft. Want hij is liefde. Dat is toch geen God? Dat kan toch niet? Wij vinden toch dat rechters hun werk niet goed doen als ze zulke daders laten rondlopen op de wereld. Er moet recht worden gedaan. Nou, God is de hoogste rechter. De rechter over heel de wereld. Hij doet recht, jawel, hij doet recht. En ik kom niet alleen terug op die daden van ons die andere mensen kwetsen en bezeren. Daar noemde ik net zo een paar voorbeelden van. Kijk, dat op zichzelf, dat begrijpen we. Hè? Dat wordt in onze cultuur ook nog wel begrepen. Maar God laat het ook niet gebeuren dat er met zijn heilige naam wordt gespot. En dat zijn heilige dag wordt veracht. En dat wij zijn schepselen kiezen tegen God voor andere goden. Geld, seks, macht, noem maar op. Dat aanvaardt God dus ook niet. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Zou God dat ongestraft laten als wij die twee tafelen van de wet met voeten treden? Nee, hij is het antwoord. Geenszins. Hij kan en wil en zal die ongehoorzaamheid van ons niet ongestraft laten. Maar staat er dan? Hij vertoont zich verschrikkelijk over de aangeboren en werkelijke zonde. Dus de erfzonde en de dadelijke zonde. De zonde die we meedragen door onze val in Adam, maar ook de zonde die we doen, die we denken, die we uitvoeren. Wat is dat een zin, hè? Hij vertoont zich verschrikkelijk. Vanmorgen hebben we het doopformulier gelezen. Toen stond er ook zoiets, hè? Dat wij kinderen des toorns zijn. Dat is niet een verzinsel van mensen. Doopformulier door mensen opgeschreven. Catechismus door mensen bedacht. Maar dat is in overeenstemming met het woord. Ik weet niet of u ook die gewoonte heeft om de Bijbel gewoon door te lezen. Aan tafel. He, gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk. Dan kom je bij die profetische boeken. Jeremia bijvoorbeeld, Jeremia 1, 2, 3 en lees je zo door. Nou, als u die gewoonte heeft, dan bent u het met mij eens, ongetwijfeld, dat het in de Bijbel heel vaak gaat over de toorn van God. Herkent u dat? Het valt mij altijd weer op. De toorn van God, het is zo'n realiteit. Het is een verschrikkelijke realiteit, dat is het goede woord, hè? Hij vertoont zich schrikkelijk, verschrikking, die toorn. Laten we die niet negeren. Hè? Dat die neiging zou je kunnen hebben omdat het zo erg is. Vergeet het maar eventjes, hè? Want het is te erg. Dat snap ik wel. Maar het is wel een werkelijkheid. En daar hebben we wel mee te rekenen. Geloven we dat? Dat God verschrikkelijk vertoornd is vanwege onze zonde. Of denken we dat het uiteindelijk allemaal wel op zijn pootjes terechtkomt. Dat het wel losloopt. Dat het wel meevalt. Nou, als je het gelooft, dan ga je er ook iets van ervaren. In die volgorde. De ervaring volgt op het geloof. Komt voort uit het geloof. Als jij echt gelooft dat God een God is die op je toornt, ga je er ook iets van ervaren. En let op, hè, ik zeg iets. Dat klinkt niet als veel, vind je wel? Maar gemeente, hoe zouden wij de toorn van God kunnen doorleven? Dan waren we weg. Dat kan helemaal niet. Mozes roept dat uit in Psalm 90. Wie kent de sterkte, de kracht van uw toorn, nadat gij te vrezen zijt? Die kennen we niet. U niet, jij niet, ik niet. Maar iets daarvan leert de Heer ons wel om te zingen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Als ik me niet vergis, koos de organist die psalm voor de dienst. Treffend, psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waard. Dat. Wie zong dat lied? Weet je dat? Wie heeft Psalm 51 gedicht? Dat was David. Wanneer zong hij dat? Ja, zeg je, dat weet ik wel. Toen met Bathseba en Uria, dat was helemaal misgegaan. En toen zong hij dat. Dat klopt, maar niet meteen. Niet meteen. Was dat maar waar? Dat hij meteen na die zonde zei, Heer, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik heb het slechte gedaan. Nee, eerst moest Nathan nog naar hem toe komen. Eerst moest David geconfronteerd worden met zijn schuld, met zijn zonde. Eerst moest God laten zien dat hij straf had verdiend. En hij heeft het ervaren, David. Al in zijn leven. Dat God die zonde strafte. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar dat laat in ieder geval zien, gemeente. Dat God die straf ook in dit leven al kan geven. En dat brengt ons bij het tweede punt. Gods straf in het Oude Testament. Want als we antwoord 10 erbij pakken, en misschien heeft u hem er nog bij, dan ziet u dat ook staan. Hè? Er staat er eerst over die toorn, maar hij vertoont zich verschrikkelijk bij de over de aangeboren en werkelijke zonde. En dan staat er, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Nou, ik zei het al, de eeuwige straf, daar ga ik nu verder niet op in. Dat is een onderwerp apart. Dat is ook iets waar je, ja, ik zou bijna zeggen, ook de rust voor moet hebben om daarover na te denken. Want het is een heel indrukwekkend onderwerp, de hel. Maar dat tijdelijk, hè, daar gaat het nu over. Zet er maar een streep onder. God wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk straffen. Dat is ook moeilijk. Dat is ook een moeilijk thema. Dat kan je ook eens in de knoop brengen. Want stel je voor, hè, je hebt verkering. En het is zo fijn. En de ander maakt het uit. Nou, dat is heftig. En dan? Dan kan je denken, ja, maar nu zal ik vast wel gezondigd hebben. God straft mij. Wat heb ik verkeerd gedaan? U wordt ziek. Ernstig ziek. Kunnen we mee worstelen? Is God mij aan het straffen? Is er een zonde in mijn leven? Je kunt het hem vragen. Wat heb ik misdaan, Heere? Voelt u hoe moeilijk dit onderwerp is? Het staat er zo, een beetje dogmatisch haast, hè? God kan je straffen, tijdelijke straffen in dit leven. Hè? Dat is heel moeilijk. Hoe zit dat nou? Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Nou, het onderwijs, dat moet natuurlijk opkomen vanuit het woord van God. En laten we dan eerst eens kijken hoe de Bijbel daarover spreekt. In het Oude Testament valt op dat de Heere zijn oordelen niet altijd uitstelt. En dat bedoel ik met uitstellen tot aan de komst van de Heere Jezus. Maar dat de Heere al in dit leven straft. Ik noem daarvan 3 voorbeelden. Allereerst die zondvloed. Kijk, God had kunnen zeggen, ja, de aarde is vol slechte mensen, dat is waar. Maar ik houd het nog met hen uit. Tot de volheid van de tijd. Maar dat deed hij niet. Het water kwam. Het water van de toorn van God. Hè. In dat water zie je hoe verschrikkelijk vertoornd God was op al die zondaren. Dat hij dat niet kon aanzien. Dat hij het niet kon aanvaarden. Zijn schepselen. Op zijn wereld. En dan zo met elkaar omgaan. En zo met hem omgaan. Hij liet het niet gebeuren. Het water kwam. En iedereen kwam om. Iedereen? Noach vond genade in de ogen van de Heere. In de toorngemeente dacht God aan zijn ontferming. Toch wel. Hij liet de wereld niet los. Tweede voorbeeld. Sodom en Gomorra. God zag de zonde van die steden. En er waren nogal wat zonden. Uitspattingen. Geen gastvrijheid bewezen. Enzovoorts. En hij zei tegen Abraham. Het geroep van Sodom en Gomorra is groot. En hij zonde zeer zwaar. En Abraham zei, o God, als er dan nog zoveel rechtvaardigen zijn. God ging een eind mee, maar niet zover als Abraham wilde. Hij liet zich niet door Abraham verbidden. Hij strafte die steden met vuur en zwavel. En iedereen kwam om. Iedereen? Iedereen? Uit Sodom? Nee, hè. Lot. Zijn vrouw draaide zich om en werd de zoutpilaar. Maar Lot ontkwam. In de toorn dacht God aan zijn ontferming. En dat gaat dan allemaal nog over de wereld, zou je kunnen zeggen. Zondvloed, hele wereld, Sodom en Gomorra. Maar gemeente, het Oude Testament geeft er ook een voorbeeld van dat de Heere zijn eigen volk oordeelt. En wat is nou het oordeel in het Oude Testament? Dat zou ik even aan u willen vragen. Wat is het grote oordeel in de tijd van het Oude Testament? Waar denkt u aan? Dan komen we toch bij de ballingschap uit, hè? Dat de Heere de heidenen liet begaan en zijn eigen volk liet deporteren naar Babel. Ja, wij zijn eraan gewend, dat verhaal. Maar dat is zo'n oordeel van God geweest. De vijanden, de heidenen, konden hun gang gaan. En de stad van God bleef niks van over. En toch, ik haal opnieuw die tekst aan. In de toorn dacht God aan zijn ontferming. Want waren ze helemaal zonder God in Babel? Nee, hè. Daar waren profeten van God. Denk aan Ezechiël, Daniël. En wat gebeurde er na 70 jaar? Ze kregen toestemming toch weer terug te gaan. Maar het laat wel zien, deze voorbeelden, dat de Heere in dit leven straft. Dat is niet alleen een gevoel geweest van die mensen, alleen een beleving geweest. Ja, zo beleefden zij dat, kun je dan zeggen. Nee, nee, zo staat het niet in de Bijbel, als alleen een beleving. Het is een werkelijkheid. God was bezig. God strafte. God oordeelde. Goed, maar hoe zit dat nou in jouw leven en in mijn leven? Twee dingen zou ik daarover willen zeggen. Allereerst, soms straft het kwaad in ons leven zichzelf. Stel je voor, hè, je hebt een brommer. En je gaat daar, weet ik niet hoe hard, mee over de dijk scheuren. Ja. Dan moet je wel bang zijn, hè. Laat ik zeggen, ik ben al bang. Ik hou mijn hart vast. Dat het misgaat. Ander voorbeeld. Als je getrouwd bent. En je blijft porno kijken. Is dat gek als het niet zo loopt in je huwelijk? Iets anders. Als je puur en alleen bezig bent om rijk te worden. Daar is heel je leven op ingericht. Daar doe je al je best voor. En de mensen om je heen, die moeten daar maar aan meehelpen, hè? Je verrijkt je. Ten koste van anderen. Ja, dan zou je wel eens gestraft kunnen worden met eenzaamheid. En als je een loopje met de waarheid neemt, om een laatste voorbeeld te noemen, ja, dan gaan anderen je met gelijke munt terugbetalen. Snapt u? He, dan als je zelf de hele tijd aan het liegen bent, dan gaan anderen dat terug doen. En dan kun je niemand meer vertrouwen. Dan straft het kwaad zichzelf. Nou, ik noem zo een paar voorbeelden, maar daar zou je er eindeloos meer van kunnen noemen. Hè? Dat het kwaad zichzelf straft. En dan moeten we ook zeggen, daar zit God achter. Dat heeft God zo bedacht. God straft de zonde. En dat doet hij al in dit leven. En soms dan zie je het voor je ogen gebeuren. Maar pas op, gemeente. Hier moeten we oppassen. Want als je dat nou ziet gebeuren, hè, veroordeel mensen dan niet. Dat kunnen we zo makkelijk doen, hè? Dat je verzucht, ja, dat moest er een keer van komen. Heeft hij zelf omgevraagd? Ik had het nog zo gezegd. En u schudt uw wijze hoofd en zegt, ja, maar dan moeten ze het maar voelen. Fout. Dat is geen goede houding. Dat is geen christelijke houding. Als u gelooft dat u de toorn van God net zo goed hebt verdiend, dan kunt u zich toch niet boven een ander verheffen? Ook al maakt hij nog zulke foute keuzes. Maar dan mag je vanuit de bewogenheid van de Heer Jezus kijken, wat kan ik voor die ander doen? Dat is een hele andere houding, hè? Dat is een houding die leren we van Christus. Die komt niet bij ons naar boven, nee. Maar dat is nou de bewogenheid van de Heer Jezus. Wat kan ik betekenen? En je bidt. En je hoopt. Dat die ander er inderdaad iets van leert. Tot verandering komt. Kracht krijgt. Om die zondige patronen waar hij in gevangen zit. Te doorbreken. En trouwens, zijn er in uw leven geen zondige patronen? Dat lijkt me toch ook sterk. Nou, als je dat enigszins inziet, hè. Dat er ook in jouw leven dingen zijn die anders moeten. Nou, dan kun je niet verheffen. Het kwaad straft zichzelf. Ik ga een stap verder. Soms straft het kwaad zichzelf niet, maar straft God het wel, al in dit leven. Dan kom ik bij Psalm 38. We hebben die psalm gelezen zo net. Daar ligt David. Het is een psalm van David, hè. David, hij is ziek. Ik weet niet of het u ook opviel toen we zo net die psalm lazen, maar hij zegt heel veel dingen over wat er met hem aan de hand is in fysiek opzicht. Als het gaat om zijn lichamelijke omstandigheden. Hij spreekt over ettenbuilen, stinkende wonden, vers 6, ontstoken darmen, vers 8. Hij is verzwakt. Verbrijzeld, vers 9. Zijn hart gaat tekeer, vers 11. En zelfs het licht in zijn ogen is er niet meer. Wat is de ziekte waar David last van heeft? We weten het niet. Het staat er niet bij. Maar wel is duidelijk, gemeente, David is er heel ernstig aan toe. Hij zegt zelfs in vers 4, er is niets geheels in mijn vlees. Nou, dan is het wel ernstig, hè? Er is niks gezonds aan mij. De dood werpt zijn schaduwen al over David heen. En misschien zit hier iemand of luistert er iemand mee. Wie weet wat dat is. Zo ernstig ziek. Als u dat ervaren hebt, dan kunt u er enigszins in meekomen, denk ik, hè, zo'n psalm. Wat lees je zo'n psalm dan anders? Wat komt die dichtbij? Misschien bent u nooit zo ziek geweest, maar heeft u het wel gezien? Misschien heb je het gezien bij je opa of je oma. Uw vader of moeder. Zo ernstig ziek. Aangrijpende. Om daarbij te moeten staan. Wat kan zo'n zieke maar radeloos zijn van de pijn? Dat lees ik in Psalm 38. Iets van een radeloosheid bij David. En zo'n pijn had hij. En wat ben je dan blij met de pijnbestrijding die er tegenwoordig wordt aangeboden, toch? Dat mag je zien als een zegen. Maar weet u, gemeente, De pijn van binnen. De pijn in je ziel. Die is zo moeilijk te bestrijden. Want David ervaart, en nou komen we op een belangrijk punt. David ervaart dat God hem straft. Luister maar. O Heere, bidt hij, straf mij niet in uw grote toorn. En kastijd mij niet in uw grimmigheid. Vers 2. En in vers 3 heeft hij het over uw pijlen. Die zijn op me gedaald. En uw hand is op me neergedaald. David toch, zeggen we dan. David, wat heb jij voor godsbeeld, man? God is toch barmhartig? Dat geloof je toch niet dat God dit allemaal doet in je leven? Dat doet de duivel. Dat doet God niet. Ja, zo hoor je vandaag de dag nog alles, hè? Nee, daar heeft God niks mee te maken. Dat kan niet van God komen. Maar gemeente, David spreekt er heel anders over. David heeft er niks aan. En luister nog eens heel goed naar hem. Dan begrijpt u hem wat beter. Hij zegt, er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap, uw toorn. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Dat is het, hè. David zegt niet dat God ervan houdt om boos te zijn, om te toornen, helemaal niet. Gods toorn, zegt Luther, dat is een vreemde werk. Dat vindt hij niet mooi om te doen. Hij houdt ervan om liefde te bewijzen. Zijn toorn, dat is een vreemde werk. Maar hij doet het wel. Want David heeft gezondigd. David heeft die toorn van God opgeroepen. Wat heeft David gedaan dan? Nou ja, net kwam al langs, hè, dat Davids leven bepaald niet vlekkeloos is geweest. Dus misschien heeft het daar wel weer mee te maken met Bathseba en Uria enzovoorts. Het staat er niet wat het exact geweest is. En misschien helpt dat juist wel voor ons, hè. Het gaat niet om David. Dit is een psalm die mogen wij ons toe-eigenen. Die is voor ons geschreven. Die staat voor u in de Bijbel. Als we ziek zijn. En we liggen te woelen op ons bed. En de nachten duren zo lang. Dan schamen we ons soms. Omdat er allerlei dingen in onze gedachten boven komen. Dan denk je, zou het hierdoor komen dat ik hier nu lig? Zou het daarmee te maken hebben, dat wat ik toen heb gedaan, dat was niet goed van mij. En dat weet je natuurlijk heel goed, hè. En dat komt dan zo ineens naar boven. Kijk, als je gezond bent, dan verdring je het. En dan ga je lekker shoppen, en dan ga je dit doen, dan ga je dat doen. Dan denk je er helemaal niet over. Maar dan lig je op bed. En dan begint het te malen. Ah, niet zo moeilijk, hoor, zeg je dan tegen jezelf. Even nuchter worden. Iedereen doet toch wel eens wat verkeerd? Hou je hoofd koel. Is dat verstandig? Om naar dat stemmetje te luisteren? Hoef je niet voor te schamen, die gedachten? Hoef je niet weg te stoppen? Ik zou u eerder willen adviseren, gemeente, geef er maar aan toe. Geef er maar aan toe. En gebruik maar de woorden van deze psalm, psalm 38, om ermee tot God te gaan. Want mijn ongerechtigheden, die zonde van 5 jaar geleden of van 10 jaar geleden, of misschien wel van heel uw lange leven, mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Ja, dat zegt zeker iemand die de Heer niet kent. Zou je denken, de dichter van Psalm 38, die kent de Heer Jezus niet. Maar wie was het ook alweer? David, hè? David, een kind van God die weet van de vergeving van zijn schuld en van de genade van God. En toch, God komt hem tegen, gemeente. Herken je dat? Dat God je tegen kan komen in je leven, ook na ontvangen genade. Door ziekte, jawel. Dat kan. Door andere zorgen. Dat kan ook. Dat is maar een middel. Dat God gebruikt. Waartoe gebruikt hij het? Om je te ontdekken aan je schuld. Die zonde die je allemaal verstopt hebt. Die je onder het tapijt hebt verstopt. Allemaal smoezen, hè? En daarmee hield je het dan wel uit. Die zonden, die lagen lekker onder het kleed. Maar God komt erop terug. En daarom komt hij David tegen. En David weet wat God bedoelt. Dat merk je in deze psalm. David weet welke zonde God bedoelt. Maar goed ook dat God het nu doet. Zo kun je er ook naar kijken. Want is het niet hier in dit leven, dan is het straks na onze dood. God komt erop terug. Misschien denkt u nu, maar is het dan altijd zo dat moeite en zorgen die ik ervaar erop wijzen dat ik gezondigd heb? Want ja, we hebben gezien, hè, twee manieren waarop God die tijdelijke straffen uitvoert. Het kwaad straft zichzelf, dat was het eerste. Maar ook God straft het kwaad in ons leven. Is het dan zo dat als jou iets ergs overkomt, ik noemde net die verkeringen die uitgaan, dat dan altijd zo is dat God zegt, ja, maar jij hebt een specifieke zonde gedaan. Nee, nee. Kijk, in het algemeen is het waar, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dat is waar. Want al onze wonden, alle verdrietige dingen die we meemaken, zijn een gevolg van de zondeval. Maar dat betekent niet dat al de dingen die wij meemaken en die moeilijk zijn, ook een gevolg zijn van één of twee of drie, maakt niet uit, specifieke zonden. Dat God zegt, die ben ik nu aan het straffen. En om dat helder te krijgen, moeten we naar het Nieuwe Testament. Komen we bij het derde punt, Gods straf in het Nieuwe Testament. Wij moeten heel voorzichtig zijn, gemeente, met dat verband tussen onze zorgen en onze zonden. En weet u wie dat heel duidelijk heeft gemaakt? U raadt het al. Onze Heer Jezus. Twee momenten in zijn leven. Weet u welke? Moment 1. Wie heeft er gezondigd, heren? Deze man, deze blinde man? Of zijn ouders? U mag het zeggen. Eén van beiden is waar, want anders dan kon die man toch gewoon kijken. Er zit een zonde achter. Dat dachten de discipelen. En Jezus moest kiezen. Maar dat deed hij niet. Wat zei Jezus? Nog deze heeft gezondigd. Deze man heeft niet gezondigd. Ja, Jezus wist ook wel dat hij gezondigd had, maar geen specifieke zonde. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Dat kan ook. Wat een les van de heiland. Dat kan in uw leven ook het geval zijn. Als u ziek bent. Als u zoveel problemen heeft. Op het werk, in de familie. En u denkt, het is allemaal te veel. God is tegen mij. Dat Gods grote daden in uw leven geopenbaard zouden worden. Net als bij die blinde man. Dat Gods kracht en Gods majesteit en Gods goedheid zo zouden gaan schitteren. Zo veel meer dan eerder. Toen het allemaal wel ging. Dat kan ook, hè, dat God onverwachts en ongedacht uitkomst geven zou. En hij de eer en glorie zou ontvangen. Wat een les. Dat is moment 1. Moment 2. Komen mensen bij Jezus. Rabbi, heeft u het al gehoord? Pilatus heeft weer huis gehouden. Hij heeft mensen uit Galilea, die gingen offeren, gedood. En hun bloed vermengd met de offers. Verschrikkelijk! En Jezus luistert. Hij kan echt luisteren. En hij kijkt. En hij ziet die ogen. En hij ziet zelfs hun hart. Want hij weet wat er in de mens is. En hij is niet blij met het nieuws. En dan bedoel ik niet omdat het zo erg is wat Pilatus heeft gedaan. Maar Jezus ziet, die mensen vinden het veel te mooi. Ze vinden het veel te mooi wat er is gebeurd. Zij zien God daar aan het werk. In zijn oordelen. Die mensen die worden gestraft. Niet door Pilatus, maar ten diepste door God. En wij niet. Wij leven nog. Wij zijn beter. En Jezus ziet dat. En hij reageert heel scherp. Hij zegt, zijn zij grotere zondaars dan die andere Galileërs? Hebben zij meer gezondigd dan u? Gelooft u dat? En weet je nog van die toren van Siloam, zegt Jezus. Die toren viel om. En 18 mensen stierven. Waren die 18 mensen nou echt zondiger dan anderen die niet stierven? Die mensen die net aan de andere kant stonden en net in leven bleven. Gelooft u dat nou? Nee, bekeert u. Want anders zult u ook vergaan. Hoort u wat Jezus doet? Hij is vlijmscherp als wij menen te kunnen zeggen dat een ander geoordeeld wordt in dit leven. Dan is Jezus heel scherp. Gemeente, blijf daarvan af. Blijf daarbij vandaan. Misschien meent u soms iets te kunnen zien gebeuren. Iemand die u zo heeft dwars gezeten. Iemand die u zo heeft beschadigd, zakelijk. Misschien iemand in de familie. En dan overkomt diegene wat en dan zeg je, kijk, en dit is het nou. Dat krijg je er nou van, hè. Kijk, God straft. Pas op. Pas op. Als je het al denkt, zeg het maar niet. En als je het dan per se wil zeggen, zeg het dan maar tegen God. En weet u wat God dan terug zegt? Dat weet jij helemaal niet. Maar jij bent een mens. En ik ben God. Geef het maar over aan mij. Ik weet wel dat hij je bezeerd heeft. Dat hij je verwond heeft. En dat je blijvend letsel hebt opgelopen. Ik weet het. Ik doe recht. Ik kan mij vertrouwen. En jij hoeft niet te weten hoe ik dat doe. Gemeente, dit is het Nieuw-Testamentische onderwijs. En wat is dat nodig, hè? Wij leven ook in die bedeling, die nieuwe bedeling. Het maakt ons voorzichtig. Naar anderen toe, daar moeten we afblijven. Maar ook naar onszelf toe. Ja, God kan mij straffen in dit leven, maar hij kan mij ook beproeven, hè? Hij kan mij ook beproeven. En dat is toch weer net wat anders. Voelt u het verschil tussen straffen en beproeven? Gods kind weet, God kan die moeite en die zorg en die ziekte ook gebruiken om mij te louteren, om me te vernieuwen, om me al meer te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Is het dan zo dat Psalm 38 en zo niet meer gelden? Want ja, dat is het Oude Testament. En we zien toch wel net een verschil, hè? Tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dus Psalm 38, dat is dan verleden tijd. En vraag en antwoord 10 eigenlijk dan ook. Hè? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geen zin. Zij vertoont zich verschrikkelijk. Is dat dan passé? Is dat verleden tijd? Nee, gemeente. Het is andersom. In het Nieuwe Testament zien we pas ten volle hoe ernstig God de zonde neemt. Want hij heeft zijn eigen zoon voor die zonde gegeven. Hij heeft zijn eigen zoon krank gemaakt, ziek gemaakt. David, Psalm 38, hij is ziek. Zo is Jezus ook ziek geweest. En als een worm heeft hij gekropen door de hof van Gethsemane. O, als u Psalm 38 nou nog eens zou lezen, ik zou het u willen aanbevelen. Denkend aan de Heer Jezus, dan ziet u, die hele psalm is in hem vervuld. In hem is vervuld. Vers 7, ik ben krom geworden. Ik ben uitermate zeer neergebogen. Daar ligt hij, in Gethsemane. Neergebogen, krom geworden. En zijn vijanden, die vijanden waar David ook al last van heeft, die zijn daar ook. David zegt, mijn vijanden zijn levend. Nou, dat is bij Jezus ook geweest. En zijn vijanden waren levend. Worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten. Zo was het toch bij Jezus. Worden groot. En waar zijn zijn vrienden? Davids vrienden waren nergens te bekennen. Jezus' vrienden zijn nergens te bekennen. Die voorheen mij teer beminden, die discipelen. En mijn vrienden wijken, angstig voor mijn plaag. Ze keren zich van hem af. Ze slapen. En straks vluchten ze. En weet u wat nou het ergste is? Het onverdraaglijke. Niet die vijanden, niet die vrienden. Maar de vader. Dat zijn eigen vader zich van hem afkeert. Want onze ongerechtigheden waren op hem. Dat is de reden. Onze ongerechtigheden gingen over zijn hoofd. Niet zijn ongerechtigheden. Hij heeft geen zonde gedaan, de onze. Maar ze zijn hem te zwaar geworden. Kun je niet begrijpen, hè? Wat de Heer Jezus heeft gedaan. De Vader toont op zijn Zoon. En hoor hem dan roepen in de hof. Vader, als het mogelijk is, laat die beker aan mij voorbij gaan. Ik hoor daar Psalm 38. O Heere, straf mij niet in uw grote toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. En toch meteen erachteraan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw wil, Vader, is toch goed. En zo is hij doorgegaan. En na een verschrikkelijk onrechtvaardig proces is hij gehangen aan het kruis. En hoor hem dan zeggen. Hoor hem bidden. Vader, geef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, straf hen niet. Want u heeft mij toch gestraft. En even later klinkt het vanaf dat hout. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader! Zo noemt Jezus zijn vader. Vader, u bent toch mijn vader, ook al toont u op mij, want ook trouw en eeuwig wezen. O trouwe vader, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellende bijstand zenden en verhoren mijn gebeden. En gemeente, dat is waar geworden. God heeft hem verhoord, de Vader heeft hem verhoord. Hij is gered, hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan. En nu komt hij tot ons. In het gewaad van het woord, want dat is de prediking, hè? Dat de levende Christus zich aan ons vertoont, dat hij aan ons verschijnt. En dat hij naar ons toekomt en dat hij vraagt, hebt u straf verdiend? Ja? De toorn van God verdiend? Of rust die toorn nog steeds op u? Ik heb betaald. Zie op mij. Hebt u gezondigd? Ik niet. Maar ik ben tot zonde gemaakt. Omdat u rechtvaardigheid Gods zou zijn. Gaat u gebukt onder zorgen? Bent u bang dat God u straft? Dat God tegen u is? O, breng het toch, al die zorgen en al die zonden, breng het toch bij mij. En leg het toch neer aan de voet van het kruis. Daar verdwijnt het. Daar valt het in dat gat. En het is weg. Voorgoed. Ja. Ik hoor Jezus zelfs pleiten. Vader. Hij heeft gezondigd. En zij ook. Maar reken het hem niet toe. Want ik heb voor hem betaald. Ik heb voor haar geboet. Ik heb recht gedaan. Straf hem dan niet in uw grote toorn. En kastijd haar niet in uw grimmigheid. Amen. Laten we opnieuw zingen uit Psalm 38 en dan nu vers 11 en ook vers 15. 38 vers 11 en 15. Samen danken en bidden. Heren, zo hebben we de Christus ontvangen. Christus in zijn lijden, maar ook Christus in zijn verheerlijking. Ja, zo was u het, Heere Jezus. die tot ons kwam. We hebben ook uw onderwijs mogen horen. En dat is het hemels onderwijs. We danken u ervoor. Dat u ook zo pastoraal bent. U bent de goede herder. En als die goede herder zorgt u voor uw schapen. En u leidt ze. En wat hebben we dat nodig, Heer? Juist ook als we kunnen worstelen met al die vragen. Heb ik gezondigd? Wat is er dat God zich zo tegen me lijkt te keren? Heere, geef wat wij daarin nodig hebben. Als we daar op dit moment mee tobben. Heer, dan weet u hoe we hoorden naar de preek wat het deed in ons hart. Als er iets is in ons leven, laat het ons zien. Iets wat anders moet, waarvan we ons hebben te bekeren. Als u zich tegen ons keert omdat we niet geborgen zijn in Christus. O, geef dat de vrucht zal zijn dat we ons tot hem wenden ter genezing. Maar Heere, als u ons test en beproeft om te kijken of we u blijven vertrouwen en ons zo heiligt dat wij niet daarmee in de knoop hoeven te blijven zitten, maar dat we ons helemaal aan u over mogen geven. Biddend, Vader. Wat gij doet, is goed. O, wat een onmogelijk gebed in onszelf. Maar leert u het ons, door uw geest, ziende op Jezus. En mogen we zo, vol gedachten, ja met Christus naar huis gaan. Dank voor wat u schonk. Vergeef het verkeerde, zegen het uwe. Wees u met hen die verbonden zijn, als straks de laptop weer uitgaat. Heere, de kerktelefoon uit, wilt u dan nabij zijn? Het kan alleen zijn, maar wilt u uw bijstand zenden en uw hulp? En wilt u ook schenken dat er in de gemeente naar elkaar wordt omgezien. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 38, vers 22. Het laatste vers van Psalm 38. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Tot zegen.